Op allerlei manieren probeerde ik mijn kop boven water te houden. En ja, dat lukte gewoon voor mijn gevoel niet goed genoeg. Vielen ineens al die stukjes op zijn plaats en dan raakte het mijn eigen emotie.
Welkom bij de podcast Verse Inkt. Ik ben Brenda van S. En dit is de podcast over boeken schrijven en persoonlijke ontwikkeling. Omdat die vier ontzettend met elkaar verbonden zijn. En vandaag is de gast Resi Veldhoven.
Superleuk dat je er bent, Resi.
Nee, afgelopen woensdag heb jij je boek gelanceerd, De Rouwcamper.
Klopt helemaal, ja.
Ja, hoe was dat om je voor het eerst je boek in de wereld te laten gaan? Hoe was dat?
Ja, ik vond het helemaal fantastisch. Het was vooraf eigenlijk een hele organisatie. Om het allemaal goed te regelen en te zorgen dat het goed zou gaan lopen. Ja, en ik was ook wel zenuwachtig. Ik heb niet geslapen bijna die nacht ervoor. Maar toen ik eenmaal eraan begonnen was. Ja, er kwamen allemaal mensen voor mij binnen. En het was één groot feest van herkenning en liefde en knuffels. En iedereen was razend benieuwd naar mijn boek. Nou ja, dat wou ik ook, hè.
Dus, aan wie heb je je eerste boek gegeven?
Nou, aan mijn beste vriendin. 2 jaar geleden, toen ik bij jou op cursus zat voor de Boekboost, moesten wij met de klankschalen muziek bedenken hoe die lancering zou gaan. En toen had ik al gelijk, nou, ik ga haar het boek geven. Ja, mij heel erg gesteund in mijn moeilijke proces van mantelzorg en afscheid nemen van mijn man met Alzheimer. En daarna ook nog het rouwproces eroverheen. En ze was er gewoon altijd voor me. Ze is er voor me.
En mooi dat je dat ook al meteen al zo wist. Hè? Dat zij het boek mocht ontvangen. Weet je nog, ik vroeg mij dat zo af. Want wij, wat dat betreft, kennen we elkaar al een tijdje. Je bent natuurlijk bij mij. Weet je nog in welk jaar het was dat je bij mij kwam?
In 2020 hè, was het.
Het was het jaar van corona. Dingen gingen wel door, niet door. En je zou aanvankelijk naar Spanje komen. Dat was eigenlijk een beetje het idee. Of in elk geval misschien zelfs wel de hoop dat het gewoon zou kunnen. En uiteindelijk werd het een 4-daagse in Nederland waar je aan deelnam. Weet je nog met wat voor gevoel jij aan deze schrijfreis begon?
Ik had een boek gelezen. En daar stond aan het eind in, een beetje een boek over boeddhisme en een andere manier van je leven inrichten ging het. En aan het eind moest ik dan opschrijven waar ik dan de komende 5 jaar wou staan. Toen dacht ik, nou, ik ga met pensioen, laat ik dat nou eens opschrijven. Dus toen heb ik een soort mindmap gemaakt. Van, nou, ik wil misschien wel in een appartement gaan wonen en ik wil reizen en vrijwilligerswerk. Nou, de bekende dingen schreef ik ook op. En als laatste schreef ik op een boek schrijven. En ik had geblogd tijdens mijn mantelzorgperiode. En toen zei iedereen, je schrijft zo mooi. En toen zeiden ze allemaal, je moet een boek schrijven. En dat, nou, dan dacht ik, nou ja, dat ga ik dus echt niet doen. Ja. En toen schreef ik dus uit mezelf ineens op een boek schrijven. En echt waar, de volgende dag kwam jij langs op Facebook. Ja, dit is een seintje, dit moet ik doen. Dus zo ben ik eigenlijk heel naïef en spontaan bij jou terechtgekomen.
Ja, want het boek dat jij wilde schrijven, dat had heel erg te maken met het onderwerp dementie Alzheimer. Ik denk dat het goed is ook even voor de luisteraar. Wat is het verschil tussen dementie en Alzheimer?
Oké, nou, dementie is de paraplu waar allerlei vormen van ziektes met vergeetachtigheid, laat ik het zo maar even zeggen, hangen. Daar hangt onder andere dus de Alzheimer aan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld vasculaire dementie. Dat is dat ze bijvoorbeeld hersenbloedingen gehad hebben, waardoor daarna de hersenen aangetast zijn. Je hebt de Lewy body, ook een hele andere vorm. Parkinson hangt eronder. Nou, zo zijn er nog een aantal. En één daarvan is dus Alzheimer. En zowel mijn moeder als mijn man hadden Alzheimer.
Ja, dat heeft echt wel invloed op jouw leven gehad. Of althans, ik durf te zeggen, dat heeft het nog steeds. Want het is iets wat je altijd met je mee blijft dragen, denk ik. 2 mensen waar je heel veel van houdt. En dan besluit je om daar een boek over te schrijven. En ik ben zo benieuwd, omdat me dat ook best wel heel emotioneel lijkt. Hoe was het voor jou om de eerste keer aan bijvoorbeeld een eerste hoofdstuk te gaan schrijven?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben natuurlijk door allerlei cursussen bij jou te doen, hè, en over mijn inhoud van mijn boek te praten, daar wel heel langzaam ingegroeid. Iedere keer weer een stukje verder. Maar de eerste keer bij de Boekboost was het heel erg confronterend om toch ineens in die Alzheimer te zitten. En ik weet ook wel dat jij die kaft toen nog presenteerde aan mij van mijn mogelijke kaft, hè, voor later. En dat ik echt in tranen was. Dat het zo emotioneel was wat er gebeurde. Dat ik toen wel had van, wow, wat ga ik nou eigenlijk doen? Ga ik hier nou een boek over schrijven? Dat wordt één groot tranendal.
Is het dat geworden?
Het is zeker een tranendal geworden, maar wel een mooi tranendal.
Dit is heel bijzonder om te zien, want ik zie jou natuurlijk. Dus we hebben het over een tranendal en ze zit echt te stralen achter. Ik zie jou stralend hier in beeld.
Ja, nee, ik heb heel veel gehuild bijna dat ik mijn verhalen opgeschreven heb. Het was echt vaak dat ik wel 2 of 3 of 4 keer het moest lezen, dat ik dan nog moest huilen en dan eindelijk de 5e keer kon ik dan het lezen zonder die tranen.
Dus ik zou daar zo direct nog wat verder op in willen gaan, Rezi, maar laten we eerst ook eens eventjes gaan naar, je hebt het boek De Ruil, Kemper, geschreven. Waar gaat dat boek over?
Dat boek gaat over mijn reis die ik gemaakt heb in een camper. Ik heb een camper gehuurd 2 jaar nadat mijn man overleden was. Mijn moeder was toen ondertussen ook overleden. Dus ik had heel erg hard geprobeerd om goed met die rouw om te gaan. Ik was echt ook op vakantie geweest en in mijn eentje met een groep meegegaan. En op allerlei manieren probeerde ik mijn kop boven water te houden. En ja, dat lukte gewoon voor mijn gevoel niet goed genoeg. Ik had de hele tijd maar het idee, iedereen moet mij helpen, want anders hou ik het niet vol. Zo. Dus ik wou daar eigenlijk uit. En toen kon ik eigenlijk niet anders dan een camper te huren. Zo is het ook echt gegaan. En ik zei tegen mijn vriendin van, nou, ik ga een camper huren. En oké, nou ja, zij was wel breeddenkend daarin. Maar de meeste mensen zeiden, wat ga je doen en hoezo dan? En straks weten we niet waar je bent. Maar ik heb het toch gedaan. Want het was gewoon moest het gewoon doen. En in die camper heb ik 3 weken gereisd naar Noord-Frankrijk. Op de Bonnefoy. En ik had een cursus kunstgeschiedenis gedaan. En die man die vroeg iedere keer, ben je in de kathedraal van Amiens geweest? Of heb je de kathedraal van Chartres gezien? En ik was in die stukken allemaal geweest. Maar ik was nooit in die kathedralen geweest. Dus ik voelde me heel erg schuldig dat ik daar nooit geweest was. Dus dat was wel mijn doel. Dat in ieder geval ging doen. En verder kwam ik vanzelf op plekken terecht waar ik met mijn man geweest was. En waar ik dus ook hele mooie herinneringen had. En ook, ik heb mezelf enorm tegengekomen in mijn eentje. En ja, ook met het idee van, wie geeft er nou nog om mij? En ik had alsmaar om de 2 anderen gegeven. En toen wist ik niet meer wie ik zelf was.
Je hebt zoveel zorg eigenlijk gegeven aan andere mensen. En dan op een gegeven moment gaat het weer over Rezi. En dat is natuurlijk ook, dan gaat het weer over jou. En dat is natuurlijk super ingewikkeld. Want dan heb je zoveel ruimte dat je bijna niet weet wat je ermee aan moet. Om dat allemaal aan jezelf te geven.
Ja, dat is. Ik wist echt niet meer wat ik leuk vond. Echt niet. Ik mocht met mijn nicht mee op vakantie. Zij zei echt, jij gaat met ons mee op vakantie. Dat was 1 jaar na zijn overlijden. En daar heb ik echt in die auto gezeten rondkijkend in Frankrijk ook van, oh ja, het is hier best mooi. Ja, goh. Ik kon gewoon helemaal niet meer genieten. En toen, ik weet dat ik op een moment daar liep, op een mooie helling in de Cévennes. En dat ik toen ineens voelde van, wow, het is hier mooi. Ik mag weer genieten. En ik spreidde mijn armen en ik sprong een soort naar voren. En mijn neef heeft precies op dat moment van mij een foto gemaakt. En je ziet gewoon mijn verwrongen gezicht. Van geluk en ongeluk, zeg maar. En
is dat wat je in dit boek ook hebt willen vangen? Om juist die struggle van weer mogen leven, weer mogen genieten, weer vrijheid voelen, weer levensgeluk voelen?
Ja, zeker. Ja. Want het zwaarste proces is geweest het geluk wat ik had met mijn man los te moeten laten. En te zien verdwijnen, stap voor stap. En Dat was heel moeilijk, omdat het gevonden geluk weer los te moeten laten. We hadden elkaar later gevonden. En we waren eigenlijk pas 10 jaar lekker gelukkig met elkaar. En ja, toen werd hij ziek. En heb ik nog wel 10 jaar natuurlijk met hem geleefd, maar wel op een hele andere manier. Dus het was heel moeilijk om dat los te laten. En ja, daarna, wat ga je dan doen? Ja, wat is er dan nog leuk?
De reis met de rouwcamper is voor jou heel belangrijk geweest. Het heeft jou geholpen in je verwerking van het verdriet, denk ik. Maar dan ontstaat er nog iets anders. En dat is dan, ja, kan je weer naar zelfliefde gaan.
Dat was ook wel de struggle tijdens die reis. Dat je dus dan ontdekt dat je helemaal niet meer van jezelf houdt door alles. En hoe moet je dat dan weer gaan doen? En dat heb ik wel echt in die reis weer ontdekt. Van oké, ik doe het goed. Alles lukte ook. En ja, het was gewoon eigenlijk heel mooi om weer te kamperen. Ik was wel alleen, maar ja, het was toch mooi. Dus toen had ik wel, ja, kon ik op een afstandje ook naar iedereen kijken om mij heen. Want die waren allemaal niet mee op reis. Wat is het allerbelangrijkste? Ja, de mensen om me heen. Daar moet ik het nu mee gaan doen. Hè? En dat was gewoon een heel mooie eye-opener ook.
Wat heeft het schrijven jou gebracht?
Ja, nog meer inkijken in mezelf. In wat voor persoon ik ben, wie ik ben, hoe ik in elkaar steek. Heel veel vrede met mezelf ook daardoor gekregen. En tegelijkertijd, ja, dat moeilijke proces nog meer verwerkt. Terwijl dat eigenlijk niet eens echt heel erg mijn doel was.
Nee, wat was je doel dan?
Ja, mijn doel was, ik was mantelzorger geworden, hè, vanzelf, zonder dat ik het wist.
Want, hoe wist je het?
Op een dag kwam ik op een mantelzorgsite van de pensioenfonds van de zorg terecht, per ongeluk. En toen ik daar las allemaal stukjes van mensen die zeiden, ik ben een mantelzorger en mijn man of mijn vrouw of mijn vader of mijn moeder, dit of dat. Toen dacht ik ben een mantelzorger. En nou, dat was ik al een hele tijd. Hè? Het was echt 2014 en in 2005 ben ik eigenlijk al begonnen met mantelzorger te zijn. Mm. En dus het was heel veel jaren later pas dat ik me dat realiseerde. En toen ik in die scene terechtkwam van de mantelzorgers, ben ook naar bijeenkomsten geweest, toen leerde ik eigenlijk daar pas dat ik voor mezelf moest zorgen. En dat ik dat helemaal niet deed. En dat ik een netwerk om me heen moest hebben, dat had ik helemaal niet voor mijn gevoel. En ja, ik werd me veel meer bewust van hoe kan je dan iemand helpen die ziek is? Ja, door eerst goed voor jezelf te zorgen. Ja. Ja, maar ik zat al zo ver in het proces dat ik dat niet meer zo heel goed kon, hoor. En dat is dan wel eigenlijk de reden van mijn boek geweest. Om te laten zien van, jeetje, kijk ook naar de mens die naast de zieke loopt. En hoe, wat die allemaal doormaakt en ondergaat. En zo vaak ging het over mijn hoofd heen. Hoe gaat het met je man? Hoe gaat het met je moeder? En niet met, hoe gaat het met jou?
Dat was wat je met je boek wilde doen, hè? Je had het idee van, dan wil ik het voor de mantelzorgers. Ja, hoe zag je dat voor je eigenlijk?
Ik hoop eigenlijk dat een heleboel mensen het lezen die geen mantelzorger zijn. En die gewoon ook zien van, mijn buurvrouw is een mantelzorger. Jeetje, ik ga eens even aan haar vragen hoe het met haar gaat. En misschien kan ik wel ergens helpen. En ik kreeg dat gelukkig op de duur wel steeds meer, omdat mijn man steeds verder achteruit ging. Maar het had eigenlijk veel fijner geweest als dat nog eerder gebeurd was. Hè? En wat er natuurlijk wel heel moeilijk aan is, een mantelzorger wil helemaal niet toegeven dat hij het allemaal niet kan. Hè? Dus dat maakt het extra moeilijk. Maar ik heb ook wel ervaren dat er buren kwamen aanbellen en wij komen helpen. En dat was ja, zo fijn op dat moment, waardoor ik naar de sport kon en even bij kon tanken.
Er zijn twee verhalen in jouw boek die we eigenlijk volgen. En dat is enerzijds de route. Ja, dus waar ben jij en wat voor mooie mensen ontmoet je? En aan de andere kant, ja, zijn dat ook de plekken waar herinneringen opgehaald worden? Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld een moment als, ja, we krijgen daadwerkelijk de stempel Alzheimer. Dat is best een pittig moment geweest als het gaat over jouw man en jou. Dat heb je ook prachtig beschreven. Hoe is het voor jou geweest om daarover te schrijven?
Het was iedere keer een hele puzzel. Als ik aan een nieuw hoofdstukje begon, hè, dan wist ik, oh, nou ga ik daarover schrijven. Mm. En dan maakte ik eigenlijk een soort mindmap. Want ik had het stukje van, ik wil het stukje over mijn camper daarin vertellen. En ik had het stukje van, ik wil over de mantelzorg of over de rouw vertellen. Maar ik had ook een stukje van mijn eigen jeugd. Die heeft bepaald wie ik nu ben, zeg maar. En dus die drie, dat schreef ik dan op van, oké, dat is het onderwerp, dat ga ik schrijven. En dan begon ik.
Is dat ook iets wat je, die mindmap, is dat wat je met de ES-structuur hebt gedaan? Is dat, of is dat weer iets los, staat het los daarvan, wat je bij de vierdaagse hebt gedaan?
Nee, die mindmap, dat deed ik ook altijd als ik blogde. Want dan had ik van een onderwerp van, nou, vandaag wil ik het hebben over bewindvoering, noem maar wat. En dan ging ik rondom dat thema ging ik opschrijven, oké, wat wil ik daar dan van vertellen? En als ik dat op de orde had, dan kon ik het eigenlijk zo wegtypen, zeg maar.
Mm.
Ja, dat is wel heel fijn als dat kan natuurlijk. En dan, vaak als ik dan daarna ging, dan ging ik het altijd hardop voorlezen aan mezelf. En dan was ik in tranen. Dus niet tijd te schrijven. Maar ja, dan vielen ineens al die stukjes op zijn plaats. En dan raakte het mijn eigen emotie. En dan, dan zat ik dus al huilend dat zo hard op voor te lezen. Maar dan vond ik het zelf toch wel weer heel mooi opgeschreven. Dus het maakte ook wel mezelf wel weer blij.
Maar wat deed het dan dat je zo moest huilen?
Ja, het kwam, het, ja, ja het, weet je, ik heb, wat ik ontdekt heb door het schrijven is dat ik toen mijn man overleed, toen ben ik eigenlijk een soort over de hele mantelzorgperiode heen gestapt en ben ik gaan rouwen om en gaan zoeken naar de tijd dat hij nog niet ziek was. En dan heb ik eigenlijk min of meer dat hele Alzheimer gebeuren gewoon even weggeschoven. En ik moest alweer snel aan het werk, dus ik ben gaan werken, nou ja, overleefd. En dus ik heb eigenlijk helemaal nooit zo heel veel meer over die Alzheimer-periode gedacht en gesproken, ook niet met anderen. En nu, al schrijvend, ja, kwam dat natuurlijk helemaal weer terug. Dus ik denk dat dat het ook wel is wat me raakte, want het was natuurlijk, ja, het was de meest vreselijke periode uit mijn leven. En dat ging ik nu opschrijven en dan las ik het daarna terug als een vreemde bijna. Ja, en dan ontroerde me dat heel erg, ja.
Is het ook zo dat je te maken hebt gehad met privacy issues?
Ja, dat vond ik nog wel het allermoeilijkste. Hoe kan ik nou dingen opschrijven zonder dat ik de mensen daarmee kwets? Maar ik moest het toch opschrijven om mijn verhaal ook duidelijk te maken.
Mm-hmm.
Wat mezelf betreft, ja, had ik van, nou oké, dit wil ik over mezelf vertellen, punt. Ja? Ja. En als iemand daar dan iets mee wil laten, ja, jammer dan. Maar de kinderen van mijn man bijvoorbeeld, ja, die zullen best wel moeilijk vinden om dit allemaal te lezen. Want ja, er staan, één, ik heb vrij emotioneel geschreven. En twee, ja, zijn het dingen die ze niet altijd nog allemaal weten, omdat ze ook niet alles precies meegemaakt hebben. Ik denk dat het voor de familie vooral best wel lastig is om te lezen.
Hebben zij het boek al gelezen?
Nee, ze hebben het boek gekregen op de lancering. En ik heb er nog niets van gehoord.
Oh ja.
Maar ik heb wel van andere mensen dus heel veel reacties gekregen die al gelijk het boek uitgelezen hebben. Maar nog niet van de mensen die heel na bij mijn man waren.
Je hoopt altijd dat iemand een reactie geeft, maar soms heeft iemand ook meer tijd nodig om een reactie rondom het boek te vormen. Daar ben je natuurlijk niet de enige in. Ik heb de afgelopen jaren best wel wat mensen mogen begeleiden. En dan zie je dit vaker, dat jij bent al jaren met dat boek bezig. Dus weet je wel, jij bent helemaal klaar voor om het de wereld in te brengen. En de ander die krijgt het eindresultaat van dat waar jij zo lang aan hebt gewerkt.
Ja.
En ja, het kan best zijn dat het eerst gewoon 3 maanden op een plank moet staan om aan het idee te wennen. Of dat er gewoon niet in de rat race die er misschien aan de hand is in het leven van iemand, dat er gewoon letterlijk even geen tijd nog voor is. Dus ja, het is, soms hoop je dat iemand juist van dichtbij het heel snel leest. En dan kost het extra moeite om oké daarmee te zijn. Maar
ja. Ik heb dat inderdaad al gehoord. Ik kan nog niet beginnen. En ik heb het nog even, ik wacht nog even tot ik een tijd ervoor heb. Dus ja. Ik herken dat wel. Ja.
Ja. Had je gelijk het idee dat je deze opzet wilde van het verhaal?
Ik weet nog wel dat ik in die workshop bij jou dan kwam. En dat jij, waren we met z'n zes of zo. En jij vroeg toen van, wil je publiceren? Ja, zei ik, heel naïef. Ja, oh, dan moet je gaan staan als je voorleest, zei jij toen. En ik dacht, oké, nou dan ga ik staan. Dat was ik natuurlijk wel gewend. Als juf heb ik veel voorgelezen. Dus dat was niet de zwaarste opdracht. Maar ja, daarna met de kaft maken bij de boekboost, dat was al heel confronterend van jeetje, wat wil ik nou eigenlijk? En toen ging het nog heel erg over dat het verhaal van mijn man zou worden en dat voelde niet goed. Want ik wilde niet het verhaal van mijn man vertellen, dat ik natuurlijk indirect wel doe. Maar ik wilde gewoon mijn verhaal vertellen met mijn pijn en mijn veranderde leven en mijn wanhoop en ja, het lijden met de lange ei dat ik toch gedaan heb als mantelzorger. Toen ik bij jou die retraite met die vierdaagse gedaan heb, toen had ik pas van samen met jou van oké. En dat werd toen het verhaal van de rouwcamper. En in eerste instantie had ik van ja, daar gaat het over de rouw. Dit klopt niet. Want ik wil niet over de rouw schrijven.
Waarom wilde je niet over de rouw schrijven?
Ja, ik had toch heel erg nog steeds die mantelzorger in het vizier. Uiteindelijk heb ik natuurlijk hartstikke over mijn rouw geschreven. Maar op dat moment was het heel confronterend. En toen, ik heb ook echt, want we hadden nog een nacht om erover na te denken. Ik heb ook echt aan moeten wennen die avond en die nacht. Dat is wel de mooiste wending in het format voor mijn boek geweest. En ja. Daarna had ik er ook vrede mee. En had ik ook, zo ga ik het doen. En links paste dat helemaal in het format.
En wat gebeurt er dan in je lichaam?
Ja, dat was gewoon een heel blij gevoel. Het was een heel opluchtend gevoel. En ja, ineens was die blokkade een soort weg.
En, dit is toch totale magie, want dit is wat ik iedere schrijver gun. Want als je dit gevoel hebt, dan kun je het zwaarste onderwerp aanpakken. En dat is wat er bij jou gebeurde toen.
Ja, want daarna ben ik ook echt gaan schrijven met het eerste hoofdstuk. En was dat best lastig. Maar toen wist ik ook ineens, ook doordat ik door dat luchtige verhaal van de camper, dat ik het daar aan kon hangen, kon steeds luchtig zijn. Hè? En dan ineens weer zwaar. En ja, dat hoor ik ook terug van de lezers, dat dat ook heel prettig is in het boek.
Wat ook extra leuk is, is dat jij veel creatiever bent dan ik wist. Dus opeens waren er allemaal fantastische tekeningen. Ja. En die heb je ook gebruikt in je boek, hè?
Ja, ik had een dagboekje meegenomen in mijn camper. En links, dat had ik gekregen van een kind op school volgens mij. En de linkse pagina was gewoon een tekenvel en de rechts waren de lijntjes. Dus ik ben in dat dagboek iedere dag gaan schrijven in de lijntjes van wat ik meemaakte. En heel kort, maar gewoon, ik was bij de kathedraal en ik voelde me rot en ik moest huilen en zo. Hm. En links ben ik inderdaad die route van die dag gaan doen. Heb ik ze een beetje passend gemaakt aan de nieuwe hoofdstukken. Maar het zijn wel dezelfde tekeningetjes dus. Ja. Ja, en ik ben heel erg een beelddenker. Als ik dat weggetje zie, dan weet ik meteen helemaal weer wat er die dag gebeurd is.
De man die jou de camper verhuurde, heeft hij enig notie van dit boek?
Ik denk het niet. Ja, ik heb er geen idee van. Misschien dat op een dag iemand zegt, joh, dat is jouw camper.
Ja.
Ik heb dat wel zitten denken ook, want het zal ook raar zijn.
Ja.
Als je dan ineens een boek onder ogen krijgt over je eigen camper.
Als jij terug zou gaan naar de dag dat wij elkaar voor het eerst ontmoeten. En vandaag. Wat is er dan veranderd bij Rezi?
Alles. Ja, alles. Ja, ik weet niet, ik ben er een ander mens van geworden, een mooier mens van geworden. Ik was al een mooi mens, denk ik, maar dat wist ik dan even niet op dat moment. En nu voel ik dat wel. En doordat ik dat voel en kan zijn, kan ik ook voor anderen dat mooie mens zijn nu.
Ik vraag me zo af of het, weet je wel, is schrijfcoaching nou echt alleen schrijfcoaching of is het iets anders?
Ja, de feedback, je hebt hem nodig om boven jezelf uit te stijgen, eigenlijk zo, hè? Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Als je het zelf doet, dan blijf je op dat niveau en door de schrijfcoaching krijg je iedere keer, oh, maar dat moet ik zo doen. Dus dan kan je de volgende keer daar ook weer op letten, hè? En dan wordt dat stukje al automatisch weer een stukje beter. Dus ja, ik heb alleen maar lof voor de schrijfcoaching, hoor.
Ja. Heb je je gedragen gevoeld in dit proces?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Wat betekent dat om gedragen te worden in het proces dat een boek schrijven is?
Ja, dat je je droom waar kunt maken, hè? Want dat is het toch, als je een boek wil gaan schrijven, heb je een droom. Dit wil ik gaan doen.
Misschien heb je nog een wijze tip voor een luisteraar die denkt, ik wil ook heel graag mijn boek schrijven over een gevoelig onderwerp. Heb je nog een tip?
Ja, in het diepe springen en het doen. niet denken van, ik kan het niet. Want nou ja, je kunt dus een heleboel mensen om je heen verzamelen die je erbij helpen. En die met je zoeken naar wat dan de mooiste manier voor jou is.
Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten?
De website resiveldhoven.com. Daar staan al mijn blogs die ik dus voordat mijn man overleed en vlak daarna geschreven heb over mijn mantelzorg en rouwperiode.
Dankjewel Resi dat je er was.
Graag gedaan.
Stel dat je dit een mooi gesprek vond, dan is het heel fijn als je de podcast deelt en je abonneert op dit kanaal. Dat helpt Verse Inkt aan zichtbaarheid, maar ook aan mijn missie. Want hoe meer mensen deze podcast kennen, hoe meer mensen ook hun persoonlijke verhalen gaan schrijven en delen met de wereld. Dankjewel dat je luisterde en tot de volgende keer.